Oké, waarom hebben we de Heilige Geest? Waarom is die er en wat is het doel? Zoals ik al zei in Johannes 7, vers 37, 39, staat van dat er stromen van levend water uit ons binnenste, uit de gelovigen zullen komen. Die zullen daaruit vloeien. En ik denk dat dat dan ook een kenmerkend iets is van wat het karakter is van wat God doet. En dat is namelijk iets van datgene van wat God doet in ons, is nooit alleen bedoeld waarin wij dus het eindpunt zijn. Maar juist het beginpunt, geloof ik, van voor wat God wil doen door ons heen in deze wereld. Een mooie analogie vind ik ook altijd datgene wat op de berg Horeb gebeurde, toen Mozes daar een ontmoeting had, was uiteindelijk de bedoeling dat het naar beneden ging. Met andere woorden, datgene wat in de bovenkamer zich afspeelde, toen dus de Heilige Geest kwam met kracht, was niet bedoeld om in die bovenkamer te blijven. Maar het was bedoeld om uiteindelijk naar beneden te gaan en te vertellen en te getuigen. U zult kracht ontvangen om te getuigen van wat God doet. Om dat dus dan te vertalen. En ik denk als we veel de kerk van tegenwoordig analyseren, dan denken we toch wel vaak dat in onze bunker, dat het daar moet gebeuren. Terwijl juist dat het punt is waar we van uitgaan om dus zijn kracht te getuigen in deze wereld. En ik denk dat we in dat licht ook wel Lucas 4 kunnen interpreteren. Daarmee ook Jesaja 61, waarin staat van dat de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Waarom? Omdat hij mij gezonden heeft om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, en om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan de blinden gezichtsvermogen te geven, en om aan verslagenen weg te zenden in vrijheid, en om het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. En ik geloof dat als we zeggen, waarom hebben we de Heilige Geest, dat dit een tekst is die illustreert wat het hart is van waarom de Heilige Geest op ons rust. En daarmee dus ook iets is waarin het iets is als onderpand voor de wereld. Wat dus dan ergens zo is, maar tegelijkertijd is het dus niet, is het ook natuurlijk voor onszelf. In de zin van dat onze geest en Gods geest samen vestigen, zoals in Romeinen 8 staat, van wie wij zijn in hem. Dat we mogen weten dat we kinderen zijn en dat we roepen Abba Vader. Dat, net zo goed. Of dat als we spreken in tongen, dat dat tot versterking is van onszelf, waar Paulus het over heeft. Dus het is niet het een of het ander, maar ik geloof wel dat het accent hier ligt op dat het iets is wat door ons heen gaat. Want net zoals het stromen van levend water, als er allemaal van alles in komt, dan kan er niks groeien, zoals in de Dode Zee, zoals we dat weten. Maar het is juist de bedoeling dat het er doorheen gaat. Oké, ik ga ook wat dingen overslaan, omwille van de tijd. En we al gaandeweg in de gesprekken hebben we eigenlijk ook al best wel wat behandeld. Dus dat is heel mooi. In de literatuur die in deze les al stond, Woord en Geest heet het, werden nog een aantal volgende punten kernachtig wel samengevat. Dus wel even aardig om dingen om kort bij stil te staan. Namelijk wat ze daar zegt, het belangrijkste doel is dat dus de gelovige kracht ontvangt om de Heer te dienen. En kracht om te leven, dat Jezus ons opdraagt te leven als een ambassadeur van Jezus. En neem ook juist mee in de mensen die al andere modules hebben gedaan, dat juist dat de Heilige Geest nooit een op zichzelf staand iets is, maar altijd verwijzend is naar wat het werk van Jezus is en daarmee ook van de Vader. Want Jezus zei van, ik ben in de eerste plaats gezonden door mijn Vader, om hem te laten zien. En als je mij ontmoet, dan heb je hem ontmoet, zoals er staat in Johannes is het uit mijn hoofd. En interpreteer dat ook zo in die context van dat het echt een beeld is opnieuw van het hart van de Vader, maar ook dus in dat trinitarische begrip. Als tweede punt, het is kracht. Dat de Heilige Geest daarvoor is. Kracht met betrekking tot de geestelijke strijd. Het leven dat Jezus ons opdraagt is een leven dat dat ook ingaat en te maken krijgt met geestelijke strijd. En wij dringen als vertegenwoordigers van Jezus het gebied van de vijand binnen. En het is daarmee ook een opdracht aan voor ons om juist met geestelijke wapens opnieuw zijn koninkrijk te brengen en te laten zien. En het is kracht die doorwerkt naar anderen. Het is Gods bedoeling dat door de doop in de geest stromen van levend water uit ons binnenste naar buiten zullen vloeien. En we mogen daarmee ook als een instrument zijn in Gods hand dat impact heeft op onze omgeving. En we zullen door de volheid van de Heilige Geest in diezelfde kracht ons leven mogen ervaren. Oké, hoe is de doop in de Heilige Geest te ontvangen? Daar wil ik heel kort bij stilstaan, omdat we dat eigenlijk al min of meer behandeld hebben. Waarbij we dus eigenlijk ook al zeiden van ja, volgens mij is er dus niet iets van een zwart-wit antwoord. Van dit is dus het stappenplan en zo gaan we het doen. De 5 stappen naar de doop van de Heilige Geest. Er is vast een boekje over, maar wij hebben hem. Oké. 1. Bekering. Geloof in Jezus is een tweede. Die bekering staat in Handelingen 2 vers 38 en de geloof in Jezus staat in meerdere teksten natuurlijk, maar hier in de les staat in ieder geval Galaten 3 vers 14. Zo kunnen we door Jezus Christus de niet-Joden de zegen van Abraham. En zo kunnen wij door te geloven de beloofde geest ontvangen. Daarmee, zoals in Johannes 7 staat, bedoelde hij de geest. Wie in hem geloofde, zou de geest ontvangen. Wat een belofte, hè? Wat een belofte. Dat is dan ook wel even iets grappigs, wat ik dus graag in het midden wil leggen. Er wordt wel eens vaak gebeden met, en ik doop, we dopen natuurlijk in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Nu werd er in deze les gezegd van ja, het is een formulering als ik doop je in de Heilige Geest is onjuist. Maar we mogen wel bidden, Heer, wilt u deze persoon dopen met de Heilige Geest? Ik dacht dus even leuk om in het midden te leggen hoe men dit ontvangt. Nee, ik kijk niet naar jou hoor, dat jij nu gelijk, je bent lekker aan het eten, dus geniet ervan, eet smakelijk. Nee hoor, ik heb nu echt over de doop in de Heilige Geest. Dus dat je zegt van, als we dus bidden om de doop van de Heilige Geest, bijvoorbeeld handoplegging of iets anders, hoe zouden we dat doen?
Kijk ik de voorganger aan. Jij doet het natuurlijk wekelijks, dus inderdaad.
Zeker met handoplegging. Ik probeer me echt heel veel te duiden of je daar echt een formulering voor hebt.
Nou ja, in sommige gevallen is hij er dus wel. Met waterdoop.
Ja, zeker. Ja, bij de waterdoop. Ja, na de onderdompeling, als iemand boven water komt, dan leggen we de hand op. En dan bidden we voor de ontvangst van de Heilige Geest. Of we dat dan doen met de Heilige Geest, volgens mij is het met de Heilige Geest.
Ja. Ja, maar niet, het is dus iets van waar je om bidt.
Ja.
Ja, dus niet wat je dus in zijn autoriteit uitspreekt.
Dat wie uitspreekt?
Dat jij zegt, en ik doop je nu in de Heilige Geest. En dan komt de Heilige Geest. Met een zijn doop.
Ja. Ja, ik moet het echt even echt voor ogen proberen te houden.
Ja, het fysieke doop is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We dopen jou in Jezus' naam op grond van jouw getuigenis, van jouw geloof in Jezus. En dat daarna, als mensen uit het water weer omhoog komen, dan wordt er vaak gebeden voor vervulling met de Heilige Geest. Maar ik geloof niet dat wij tot de Heilige Geest bidden of dat er gebeden wordt tot de Heilige Geest voor vervulling. Ik denk dat je dan tot de Vader en tot Jezus en tot de Heilige Geest, de drie eenheid bidt voor vervulling met die Geest.
Voor mij is ook wel een verschil, want in enig geval bid je namens God voor iets en neem je autoriteit.
Je spreekt iets uit.
En in het andere geval geef je bijna een opdracht aan de Heilige Geest. Nou, dat is ook wel wat anders volgens mij. Want dan geef je echt een opdracht aan God zelf. De drie enige God.
Ja, een opdracht. Als je zegt in de naam, als je zou zeggen in de naam van Jezus, ontvang de Heilige Geest.
Precies.
Is dat dan een opdracht geven aan God of is het gewoon...
Ja, ontvang is weer aan de persoon.
Ja, vaak zie je ook als je de Bijbel leest, is het iets van wat we dus eigenlijk waar we om bidden. Ja. Dus waarin we dus niet zeggen van in de autoriteit van Jezus spreek ik uit van ik doop je nu in de Heilige Geest. En wauw.
Dat staat letterlijk in de Bijbel. Zou God zijn geest niet onthouden aan wie hem daar om bidden? Dus dan denk ik van je bidt tot God.
Ja, dat is interessant. Dat is zeker interessant.
Ja,
ik
heb helemaal niet met dit
soort formuliertjes. Ja, daarom. Ik zit al te denken.
Laten we er geen dogma van maken.
Nee. Ja. Een marker, kom op. Moet een vaste lijn. Ik heb
ooit in
de
gemeente iemand
haar
die zei, we doopten verkeerd. Want we deden het niet zoals God het wilde. We doopten het niet zoals God het wilde. We doopten het niet zoals God het wilde. Zoon en Heilige Geest. Kort, zoiets, hè?
Ja.
En dat was fout. Er moest iets af,
of
iets bij.
Weet je wat je dus vaak ziet in de Pinkstertheologie? Is dus dat je zegt, we dopen je in de naam van de Vader, de Zoon, in de Heilige Geest, in de naam van Jezus. Daarmee wordt er dus geïmpliceerd dat er, ja, of Jezus Christus, maar dat er dus dan naast de doop in Jezus Christus nog een andere doop is, de doop waar we het dus nu over hebben, de doop met de Heilige Geest. Dus vandaar dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus. Daar zou het waarschijnlijk over gaan.
Bij die doop, de waterdoop is het meest duidelijk, heb ik Jezus gezegd, joh, doe het in de naam van de Vader, Zoon en Geest.
Ja.
Dus dan doe je dat, maar voor mij is dat niet als een dogma of zo.
Nee.
Net zo goed als hij ons leert bidden, ons Vader in de hemel zijn.
Ja.
Dagen, ik denk, wat ben ik er voor mij dat ik dat gebed niet bid, maar ik bid de hele dag.
Ja.
Of zo,
ja.
Ik hou er niet van dat soort.
Nee, helemaal niet. Maar het is wel goed om je bewust te zijn dat er dus verschillen over zijn. En dat andere mensen daar dus heel strak over. Niet ten aanzien van dit thema, maar als we het dus hebben over genezing of zo. Daar zijn er echt wel nuanceverschillen, wat dus ook wel echt grote verschillen zijn binnen de Pinkstertheologie als het gaat over van. Vraag je om genezing of spreek je genezing uit in de naam van Jezus? Dat is dus wel een dingetje. En dat gaat dus ook uit van, ja, heb je de kracht dus ook al in je? Zoals elektriciteit een stopcontact aanraakt. En dat je weet, als je hem aanraakt, dan komt het lichter. Het is dus met andere woorden beschikbaar. Dus jij er iets aan doen? Of is het dus iets waar we om vragen, omdat het dus van God komt? Het is dus wel, daar is hier dus dan dat die formuleringen wel echt een theologisch verschil hebben. En dus ook wel iets onze positie daarin veranderen. Ja. Oké, manieren die in de Bijbel beschreven worden waarin de doop met de Heilige Geest voorkomt. Nou, we zien in Handelingen 2 vers 1, zien we dat het natuurlijk plotseling kwam, ook al wachtte men. In Handelingen 10 staat direct en onverwacht, terwijl men luistert naar een preek. En het derde punt wat ik daarin aan wil halen is, in Handelingen 8 staat, door gebed en handoplegging van de apostelen dat het gebeurt. Lucas 11 en Johannes 7 staat, door persoonlijk gebed en van geloof van degene die zoekt. Ook een mooie. Oké, de gevolgen van de doop in de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest gaat gepaard met bewijzen waardoor er bij de ontvanger geen twijfel hoeft te zijn van het feit dat hij of zij de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen. Eén is, wat we veel in de Bijbel zien, is het spreken in tongen. Handelingen 2 zien we dat in het 10e hoofdstuk, maar ook in het 19e hoofdstuk. En dit is dan ook het eerste bewijs, of het eerste kenmerk van de doop in de Geest. Volgens mij kan iedereen daar heel mooi in meegaan. Maar hoewel dat dus het eerste kenmerk is, kunnen we daar dus ook voorzichtig mee zijn. En kunnen we het zeker niet omdraaien. Namelijk, wat er dus dan veel gebeurt, dat als je dus niet spreekt in tongen, dat je de Heilige Geest, dus, of de doop in de Heilige Geest dan niet hebt. En het is dan ook belangrijk, zoals we voor de pauze ook al zeiden, om daarin de pastorale kant ook goed in mind te houden.
Dat is een droogheid inderdaad. Niet bewijs mag niet het tegendeel afleiden.
Ja,
Indien ja, die ken ik nog niet. Niet A, dan mag je niet met B concluderen.
Ja, nee. Dat is vaak zo, hè? Zo'n soort van intelligentietest heb je dat ook altijd.
Dus een doorbreden, daar kan je mensen mee misleiden. Ja. Van, oh, dus je hebt geen tongentaal ontvangen, dan ben je niet gedood en heilig geweest. Dus dat mag niet. Nee. Ja.
Heel goed, heel goed.
Waarbij dus het ene ook niet gelijk is aan het ander. Anders zou je dat niet kunnen zeggen natuurlijk. Dus als je verlangt naar de doop in de Heilige Geest, gaat het dus om het zoeken naar God en daarin het overgeven aan Hem. En behalve het spreken in tongen, zijn er ook andere bewijzen van iemand die gedoopt is in de Heilige Geest. Namelijk dat we zien in Handelingen 2 vers 11 lofprijzing of overstromende blijdschap. Of een diep verlangen om meer over Jezus te vertellen en van hem te getuigen, zoals in Handelingen 1 staat. Een ander iets is namelijk een nieuw zicht op wie God is, op wie Jezus is. Johannes wijst daarop. Op een diepere bewogenheid voor mensen die Jezus nog niet kennen. Meer kracht om te getuigen. Meer kracht in gebed. Daar heeft Efeze 6 het bijvoorbeeld over. Een diepere liefde voor Gods woord. En ook de manifestatie van de gave van de Heilige Geest. Zou je daaronder kunnen, afhankelijk van je formulering van de definitie, zou je daaronder kunnen zetten. En ook daarin zie je dus vaak dat profetie daarin ook wel echt als gebruikelijk teken wordt genoemd als bewijs voor van het ontvangen van de doop in de Heilige Geest. Ze spraken in tongen en ze profeteerden, zoals er dan bijvoorbeeld staat. Oké, gaan we verder met de wandel in de Heilige Geest. Is dat oké voor jullie? Dan sluiten we dit onderwerp af. We hebben wij nog één ding niet benoemd, waar we nog even snel aandacht aan moeten geven. Oké, gaan we verder. In de Bijbel komen we diverse beschrijvingen tegen van het leven in de geest. Hier zijn al een aantal die ik uit Galaten, waarin ook Paulus steeds deze benamingen gebruikt. Het leven na de geest, het geleid worden door de geest, het wandelen in de geest. Maar ja, wat is dat nou? Waar begint dat? Waar eindigt dat? Hoe doe je dat? Wat is nou wandelen in de geest? En in het Grieks, gaan we even naar het Grieks, zal je niet belasten met nog meer Grieks, maar wat dus eigenlijk daar staat, is dus dit woord. Als het gaat over het wandelen met de Heilige Geest. Daar staat eigenlijk in het Nederlands, zou je het, als je het strikt goed zou vertalen, maar dat is natuurlijk geen Nederlands, dus wordt vervuld wordend. Met andere woorden, je wordt één keer vervuld, wat dus een startpunt is. En wat jij ook al zo net zei, dus die duratieve, die continuous, zoals ze dat zeggen in het Engels. Dat is dus iets wat gaandeweg zich voortbouwt. Dus het is dus, als je het hebt over de doop met de Heilige Geest, dan is dat dus één punt. Maar dan is dat dus ook iets wat dus continu weer opnieuw mag plaatsvinden. Om dus op één moment vervuld te worden, maar om dus vervuld te blijven en dus te blijven overstromen. Alrighty. In Efeze 5 vers 18 staat dus bijvoorbeeld, wordt vervuld met de geest. En daarin wordt dus deze vorm, die ik hier nu even dus benoemd, ook wel even geëxpliciteerd. Maar ja, waarom? We zijn dus eigenlijk, dus kunnen we concluderen, zijn we lek. We lekken, anders zouden we dus niet zeggen van dat we steeds opnieuw vervuld moeten worden, want anders blijven we gewoon de hele tijd vol. Toch? Ja. We hebben dus dat voortdurende contact en dat wandelen met de geest en in relatie tot de 3-1 hebben we dus nodig. Wil dat water dus door ons heen kunnen stromen. En de doop in de Heilige Geest mag ons dan brengen tot een geestvervuld leven. En er is één doop met de Heilige Geest. Maar er zijn veel vervullingen. zou je kunnen stellen. Maar je zou ook zeggen, als je, dat er dus meerdere, dat er, hoewel je kan spreken van ik ben één keer gedoopt, dat je als je die ervaringen dus benoemt als een doop, dat dat dus iets gaandeweg is. Ik vind het een mooi woord dat het in deze context. En dat hebben wij nodig, want we zijn dus lek. En ik denk ook dat dat het beeld is wat we dus tegenkomen in het boek Handelingen. Waar dat dus iets is wat dus al gaandeweg steeds opnieuw wordt bevestigd. En waar dus ook de prediking wordt bevestigd met tekenen, met wonderen, met de manifestatie van de Heilige Geest. Zowel in het persoonlijke als ook dus in het geestelijke. In het collectieve, in het concrete. Dus die voortblijvende wandel is heel erg van belang. En daarin te leren wandelen in de geest en tegelijkertijd dus in overgave afhankelijk te zijn van datgene wat de geest wil doen. En waarin we leven vanuit het besef dat God de Heer is in ons leven en dat Hij op de troon zit. Dat Hij de regie heeft en niet wij. Niet ik, niet jij. Waarin Galaten 5 spreekt over de vrucht van de geest. Romeinen 8 bijvoorbeeld, het leven door de geest. En ik vind het wel mooi om even te gaan naar iets waar dat leven van de geest heel mooi in beschreven wordt. En dat is in Numeri. Ja, jongens, Numeri. Ja, Numeri. Want wat was er nou gebeurd? Dat volk dat zat in die woestijn en dat had water nodig opnieuw. En op een gegeven moment, Mozes is helemaal boos. Ja, dat volk, dat moord weer, dat knort weer, dat doet weer, dat is gewoon. Dus ze komen daar bij die rots aan en Mozes die slaat met alles wat hij in zich heeft. Met, moet je je voorstellen, een heel volk dat achter zich staat. Oh, we hebben honger, we hebben dorst, we hebben water nodig. Hij slaat dus met zijn stok hij tegen de rots. Waarin dus eigenlijk, dus, je zou kunnen zeggen dat die rots dus een beeld is van Jezus. En dus die staf dus ook voor het lijden waarmee die geslagen wordt. En op het moment dat dus hij slaat op die rots, komt er dus water vrij. En dan staat er op een gegeven moment, daar wil ik jullie meenemen in nummer 20, dat water komt dus vrij, maar dan is er dus iets moois. Want ze komen dus bij, even kijken waar dat staat. Oh nee, sorry, nummer 21, vers 16. En vandaar reisden ze naar BR. En BR betekent letterlijk bron. Ja, dus waar gingen ze naartoe? Ze gingen naar de bron. Heel leuk. En dat is de bron waarvan de Heer zei tegen Mozes, verzamel het volk en ik zal hun water geven. En daar staat er in vers 17, en toen zong Israël dit lied, spring op put, zing ervan in beurtzang. Put die de vorsten gegraven heeft, die de edelen van de volk gedolven heeft met de scepter, met de staven. Met andere woorden, ze zongen dus in de woestijn, zongen ze, spring op, o put, spring op water. Met andere woorden, het was die onderstroom die aanwezig was waar ze waren. En ze hoefden het maar te springen en het water kwam omhoog. Wat dus met andere woorden een beeld is van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Wanneer we dus zeggen van wij zijn beschikbaar, wij zijn afhankelijk. Wij zeggen kom maar Heilige Geest, meer van het. Dat de Heilige Geest vanuit die aanwezigheid komt en ruimte krijgt om te komen. Daar waar we zijn. Gaandeweg.
Dwars door de rots heen.
Nou, ze waren in de woestijn, maar het was, mag ook door
de rots.
Ja,
de woestijn is een rots. Niet alleen zand.
Steen uit.
Steen ook.
Oké, Galaten 5 vers 16 en 18 zegt, en ik bedoel dit. Laat u in uw levenswandel leiden door de Heilige Geest. En dan zult u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. Want wat onze zelfzucht verlangt, is strijdig met wat de Geest verlangt. En omgekeerd. En ze zijn elkaars vijanden. En met het gevolg dat u niet kunt doen wat u zou willen. Maar als u zich laat leiden door de Geest, bent u niet aan de wet onderworpen. Met andere woorden, laat ons laten leiden of door de geest, of het is dus onze eigen verlangens die regeren in ons leven. En de Bijbel roept ons continu op om dat, dus, dat leven door de geest, ons daardoor te laten leiden. En het bijzondere vind ik ook wel dat er ergens, als je dus Galaten leest, maar ook Romeinen 8 of andere teksten, dat daar dus eigenlijk, wanneer we dus ons leven aan God hebben gegeven, dat daar niet een bepaalde keuze nog is in dat proces, in die wandel, van we hebben een optie. Alsof er twee gelijke elementen zijn of aspecten waar we dus een afweging moeten maken wat we zouden moeten doen. Het wordt continu gepresenteerd in het woord van God alsof er geen andere optie is dan ons leven in het teken te stellen van de Heilige Geest en door hem te laten leiden. Maar waarbij aan ons de verantwoordelijkheid is om het te doen. En vaak vind ik, als ik om me heen kijk en ook als ik naar mijn eigen leven kijk, dat tegenwoordig, als we met elkaar in de kerk zijn, alsof wij continu nog bijna elke maand weer die keuze moeten maken van ja, wat moeten we nou eigenlijk? En steeds die tweestrijd, terwijl het woord in het Nieuwe Testament zo radicaal is van, want we hebben die ommekeer, die metanoia, die bekering hebben we gehad, en dan is het toch evident dat de wereld achter ons ligt en datgene van wat het koninkrijk en wat God geeft, dat voor ons is. Jongens, waar hebben we het over? En dat het dus daarmee een verantwoordelijkheid is dat de wereld zegt dat we afgewezen worden, dat we uitgelachen worden, dat de Heilige Geest ons kracht geeft om te getuigen, omdat wij bang zijn. Dat we verloochend worden. Dat we misschien anders zijn. Dat is het leven met de Heilige Geest, waarbij dus de Heilige Geest zichtbaar wordt in onze zwakte, als we het hebben over de Heilige Geest. En dat we dan zeggen, ja, Heilige Geest, meer van u. Meer van u in ons leven. Elke dag. Romeinen 8. Leven door de geest. Daar zou ik graag mee willen eindigen. Het een zijn met Christus Jezus, zoals in vers 1 staat. Dat er vrijheid is. Zou iemand dat voor willen lezen? Vanaf vers 1, alsjeblieft. Ja, tot 13.
Alsjeblieft. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet, de wet van de geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de burgerende greep van de zon. En bevrijd uit de macht van de dood. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat ze stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want we doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God er ook niet tevreden stellen. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar u laat u leiden door de Geest. Tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de geest van God in u woont, heeft dat gevolg voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. Doet u maar zijn ook weer?
Tot en met vers 13.
Tot en met 13. Ja. Dus broeders en zusters zijn wij aan onze eigen zin niets meer verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijs geeft, zult u leven.
Amen. 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 Het huiswerk voor deze keer is En mocht er vragen over zijn, kunnen we dat nu ook even behandelen. Wanneer je deze les leest, de Bijbelteksten tot je neemt en nog een keer nadenkt over dit onderwerp, wil ik je vragen om in eigen woorden te formuleren wat de doop van de Heilige Geest of met de Heilige Geest met jou, voor jou betekent. En hoe je deze plaatst in de context van de wandel met de Heilige Geest. Vervolgens zou ik je willen vragen om literatuurbronnen te zoeken die jouw visie ondersteunen. 2 Bijbelteksten, 2 primaire bronnen en 2 secundaire bronnen. En tot slot vraag ik een ieder op te schrijven op welke manier je meer ruimte kan maken voor, om blijvend vervuld te worden door de Heilige Geest. As simple as that.
Ja. Oké. Okay.
Ja, mijn 600 woorden en maximaal 1000. Ik heb een beetje meer gedaan dan mijn voorganger. Dus, en als het, ik maak niet heel veel uit. Als het meer is, vind ik het ook niet erg. Dus dat, maar minder is niet. Ja, het staat gewoon in de les. Dus je krijgt de les volgens mij en dan krijg je het. En je mag het sturen, dat is even een praktisch iets naar mijn persoonlijke e-mailadres. Dat staat er ook bij, dus dsloots@rafael.nl. Nu hebben we het erover gehad. En er is niet zo frustrerend om het erover te hebben, zonder om ook, vind ik, af te sluiten, om te zeggen van, oké, wie van de mensen die hier zitten zeggen van, maar ik verlang echt, ook misschien waar je nu in zit, welke fase je zit, waar je mee te maken heeft, of de achtergrond, naar opnieuw een verfrissing, een ontmoeting, van meer van de Heilige Geest. Opnieuw vervuld te worden. Ja. Jij? Ja. Altijd. Jij ook? Altijd? Ja? Ja? Jij ook? Ja? Ja. Allemaal? Ja? Elke dag? Ja? Ja? Is goed. Zullen wij in kleine groepjes voor elkaar bidden? Dus dat we in 2 groepen... hoe zeg je dat? Gaan en... voor elkaar gewoon gaan bidden en de handen opleggen en gewoon de Heilige Geest uitnodigen. En wanneer je tot het idee dat God tot mensen spreekt, dan dat je dat gewoon deelt. Ja, super. Ja, goed.